Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9R3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. The Great Cosmic Mother van Monica Cho en Barbara Moore is een invloedrijk, maar ook omstreden werk binnen feministische spiritualiteit. Het boek, oorspronkelijk verschenen in de jaren 80, onderzoekt de grote moeder als beeld van schepping, geboorte, aarde en onderlinge verbondenheid. De auteurs verbinden archeologie, religiegeschiedenis, mythologie, folklore en beeldende kunst met een scherpe kritiek op patriarchale machtsstructuren. Hun centrale stelling is dat godinnenverering en meer vrouwgerichte, aardeverbonden culturen veel dieper in de menselijke geschiedenis reiken dan gangbare westerse geschiedbeelden erkennen. Zij beschrijven vrouwen daarbij als vroege dragers van culturele kennis, onder meer rond landbouw, tijdcycli en rituelen. Dit is geen afstandelijk academisch overzicht, maar een geëngageerde bundeling van onderzoek, interpretatie en spirituele overtuiging. Juist die combinatie verklaart zowel de blijvende aantrekkingskracht als de kritiek. Het boek nodigt lezers uit om gevestigde verhalen over religie, geschiedenis en de verhouding tussen mens en natuur opnieuw te bekijken. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, de grote moeder als symbool voor aarde, geboorte en cycliciteit. Het vertrekpunt van The Great Cosmic Mother is de grote moeder. Een verzamelbeeld voor vrouwelijke scheppingskracht in religies en mythologieën uit verschillende tijden en gebieden. Cho en Moore behandelen haar niet alleen als een godin naast andere goden, maar als een manier om de aarde zelf te begrijpen, als bron van leven, voeding, sterven en vernieuwing. Daardoor krijgt geboorte een centrale plaats. Het lichamelijke vermogen om nieuw leven voort te brengen wordt in het boek verbonden met kosmische en natuurlijke processen, zoals seizoenen, vruchtbaarheid en de kringloop van leven en dood. De maan is daarbij belangrijk. De auteurs leggen een verband tussen maancycli, menstruatie, het tellen van tijd en vroege rituele kennis. Hun bredere punt is dat tijd oorspronkelijk niet uitsluitend als rechte lijn werd beleefd, maar ook als terugkerend ritme. Dat contrasteert met wereldbeelden die vooruitgang, hiërarchie en overheersing centraal stellen. Voor Cho en Moore is een cyclische kijk op tijd niet sentimenteel, maar een ethische correctie. Zij vraagt aandacht voor afhankelijkheid, begrenzing en herstel. Deze benadering verklaart waarom het boek tegelijk over spiritualiteit en ecologie gaat. De godin staat voor een verhouding tot de wereld waarin menselijk leven niet losstaat van land, dieren en lichamelijkheid. Lezers hoeven die religieuze taal niet letterlijk te delen om de onderliggende vraag serieus te nemen. Namelijk welke waarden verdwijnen wanneer natuur uitsluitend als grondstof wordt behandeld. Ten tweede, matriarchale geschiedenis als radicale herlezing van cultuur en beschaving. Een kernambitie van het boek is het te terugwinnen van een geschiedenis waarin vrouwen niet aan de rand, maar aan de oorsprong van cultuur staan. Cho en Moore stellen dat vrouwen. Door hun kennis van geboorte, planten, voedselproductie en natuurlijke cycli wezenlijk hebben bijgedragen aan vroege vormen van landbouw, kunst, taal en tijdrekening. Zij verzetten zich daarmee tegen geschiedverhalen waarin mannen bijna vanzelfsprekend als jagers, uitvinders, priesters en politieke leiders optreden, terwijl vrouwen vooral zorgende verschijnen. De auteurs gebruiken begrippen als matrifocaal en matriarchaal om samenlevingen te duiden waarin moederlijke afstamming, vrouwelijke symboliek of de centrale positie van de aarde belangrijk waren. Daarbij is een zorgvuldig onderscheid nodig. De archeologische onderbouwing voor een wereldwijd, vreedzaam matriarchaal verleden is in de wetenschap betwist. Vondsten van vrouwelijke beelden of godinnen bewijzen op zichzelf bijvoorbeeld niet hoe macht, bezit of besluitvorming precies waren georganiseerd. Het boek presenteert sommige verbanden stelliger dan de beschikbare gegevens toelaten. Toch is de herlezing inhoudelijk relevant. Zij maakt zichtbaar dat zogenoemde neutrale geschiedenis vaak oude aannames over geslacht meedraagt. Ook in Nederland en België, waar prehistorische kennis meestal via musea, archeologie en onderwijs wordt doorgegeven, roept dit een bruikbare vraag op. Wie krijgt in zulke verhalen handelingsvermogen en welke vormen van kennis, zoals geboortezorg, verzamelen of ritueel, tellen als cultuur? Het boek biedt geen definitief historisch model, maar wel een krachtige provocatie tegen een eenzijdige oorsprongsmythe. Ten derde, de opkomst van patriarchale religie als analyse van macht en uitsluiting. The Great Cosmic Mother beschrijft de overgang naar patriarchale religies als meer dan een verandering van godennamen. Volgens Cho en Moore ging die verschuiving samen met nieuwe vormen van gezag, oorlog, bezit en controle over vrouwenlichamen. Goddelijke macht werd vaker mannelijk voorgesteld, terwijl vrouwelijke godheden werden teruggedrongen, ondergeschikt gemaakt of veranderd in bedreigende figuren. De auteurs lezen mijten, kerkelijke tradities en historische vervolgingen daarom als sporen van een langdurig proces waarin vrouwelijke autonomie verdacht werd gemaakt. De kritiek richt zich vooral op religieuze systemen die een transcendente vaderlijke god boven de aarde plaatsen. In hun interpretatie kan zo'n beeld de afstand tussen geest en lichaam, mens en natuur en man en vrouw versterken. Het gaat hun dus niet alleen om representatie, om de vraag of er vrouwelijke heiligen of godinnen bestaan. Het gaat om de maatschappelijke gevolgen van een denkmodel waarin het lichaam, seksualiteit, zorg en natuur als lager worden gezien dan abstract gezag en beheersing. De polemische kracht van de passages is ook hun beperking. Het boek behandelt patriarchaat soms als één doorlopende, bijna alles verklarende macht, waardoor grote verschillen tussen perioden, religies en gemeenschappen minder zichtbaar worden. Bovendien kunnen gelovigen zich onvoldoende herkend voelen in deze brede kritiek. Maar als feministische analyse blijft het scherp. Het laat zien dat religieuze symbolen niet alleen privébetekenis hebben, maar mede bepalen welke lichamen autoriteit krijgen en welke ervaringen als onzuiver, zwak of gevaarlijk worden bestempeld. Vierde, mythologie. Folklore en Sjöö's kunst als middelen voor spirituele herverbinding. Het boek onderscheidt zich van een gewone cultuurgeschiedenis doordat Sjöö en Moor beelden. Mythen en rituelen inzetten als levende bronnen. Folklore en godinnenverhalen worden niet uitsluitend behandeld als overblijfselen uit een verdwenen verleden. Zij functioneren ook als symbolische taal waarmee lezers ervaringen van lichaam, rouw, seksualiteit, zorg en verbondenheid met de aarde kunnen onderzoeken. De illustraties en het beeldende werk van Sjöö ondersteunen die aanpak. Zij maken de grote moeder tastbaar als artistiek en emotioneel motief, niet alleen als intellectuele these. Deze werkwijze sluit aan bij de feministische spirituele beweging, waarin persoonlijke ervaring als een vorm van kennis werd opgevat. Voor de auteurs is herverbinding met de godin dan ook niet primair een kwestie van het aannemen van een vaste leer. Het betekent aandacht ontwikkelen voor cycli, dromen, rituelen, landschap en de eigen lichamelijkheid. Dat verklaart waarom veel lezers het boek ervaren als persoonlijk ingrijpend, ondanks de historische en politieke ambities. Tegelijk vraagt deze methode om onderscheidingsvermogen. Een mijte kan betekenisvol zijn zonder dat zij als letterlijk bewijs voor een specifieke prehistorische samenleving dient. Ook kan een ritueel hedendaagse waarde hebben zonder aanspraak te maken op een ononderbroken, authentieke traditie. De sterkste lezing van het boek houdt beide niveaus apart. Dan blijven mythologie en kunst waardevolle manieren om dominante beelden van vrouwelijkheid te bevragen, zonder dat poëtische waarheid wordt verward met controleerbare geschiedenis. Tot slot, aardeverbonden feminisme als alternatief voor overheersing en vervreemding. De politieke inzet van The Great Cosmic Mother reikt verder dan de vraag welke godheid mensen vereren. Sjöö en Moor koppelen de marginalisering van het vrouwelijke aan de uitbuiting van de aarde. Wanneer natuur wordt voorgesteld als passief materiaal dat beheerst moet worden, ontstaat volgens hen een vergelijkbare logica als wanneer vrouwen tot bezit, dienstbaarheid of voortplantingsfunctie worden gereduceerd. Hun godinnenperspectief is daarom aardeverbonden feminisme, met nadruk op zorg, wederkerigheid en respect voor de grenzen van levende systemen. Dat perspectief bevat een duidelijke kritiek op een cultuur die macht associeert met dominantie. De auteurs zetten daar geen eenvoudig ideaal van vrouwelijke goedheid tegenover, maar zoeken naar waarden die in dominante instellingen vaak minder gewicht krijgen, zoals zorgrelaties, gemeenschap, lichamelijke ervaring en ecologische verantwoordelijkheid. De boodschap blijft actueel in discussies over klimaat, reproductieve autonomie en de waardering van zorgarbeid. Zij nodigt uit om te vragen welke sociale en economische keuzes voortkomen uit het idee dat mensen boven de natuur staan. Er schuilt ook een risico in deze lijn van denken. Als vrouwen te nauw met natuur, moederschap of zorg worden verbonden, kunnen verschillen tussen vrouwen en mensen die zich niet in zulke rollen herkennen, naar de achtergrond verdwijnen. Het boek gebruikt vaak brede categorieën en kent niet altijd de taal van latere feministische debatten over gender, ras, klasse en koloniale geschiedenis. Toch blijft de fundamentele koppeling tussen ecologische en sociale rechtvaardigheid een van zijn meest duurzame bijdragen. Concluderend: The Great Cosmic Mother is vooral geschikt voor lezers die feministische spiritualiteit, godinnenverering, mythologie, religiegeschiedenis of ecologisch denken willen verkennen. Ook wie zich bezighoudt met de geschiedenis van vrouwenbeelden in kunst en religie, vindt er veel materiaal in. Het boek vraagt wel een actieve, kritische leeshouding. De auteurs schrijven met grote overtuiging en verbinden uiteenlopende bronnen tot een breed verhaal over een onderdrukt vrouwelijk verleden. Niet elke historische conclusie is volgens huidige academische maatstaven even stevig onderbouwd. En sommige uitspraken over prehistorische matriarchale samenlevingen zijn omstreden. Het is daarom het vruchtbaarst om het te lezen naast toegankelijker archeologische en historische studies. De intellectuele winst ligt in de vragen die het oproept. Welke aannames bepalen ons beeld van beschaving? Waarom worden lichaam, zorg en natuur zo vaak als minderwaardig behandeld? Hoe beïnvloeden religieuze beelden ideeën over macht en vrouwelijkheid? Voor spiritueel geïnteresseerde lezers biedt het daarnaast een rijke symbolische taal voor ritueel, aarde en cyclisch leven. Wat dit boek onderscheidt van vergelijkbare titels, is de ongeremde combinatie van politieke woede, mythologische verbeelding, visuele kunst en cultuurkritiek. Het probeert niet neutraal te zijn, en juist daardoor heeft het een uitzonderlijke plaats binnen de goddessbeweging. Het is geen definitieve geschiedenis van de oudheid, maar een invloedrijk manifest dat historische interpretatie inzet om andere mogelijkheden voor mens, aarde en gemeenschap denkbaar te maken. Als je ons wilt steunen, Monica's show, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving de podcast heb geplaatst. Laat Natala weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.